je kadans hoor.
Waar is die fiets?
Nou, ik ben William, zeg maar Willy, uitbater van Café Domkop. En ik hoop hier van het wielercafé Wielertrend te maken, zoals we naar Nederland. Welkom.
Als je een gedicht leest en het mooi vindt, daarom nog een keer leest en nog een keer en nog een keer, nog een keer, net zo lang tot je het uit je hoofd kent, dan wordt het gedicht een onderdeel van jezelf. Stroomt het bijna letterlijk door je lichaam. En zo is het voor Frank Heijnen ook met bepaalde koersen. Hij keek koersen terug tot ze onderdeel werden van zijn lichaam. Ik zie dat als overlevingsstrategie. Wij wielervolgers moeten iets verzinnen om dit seizoen aan te kunnen. Eerst de leegte, nu de drukte. Het voelt voor mij soms als een koortsdroom, waarin je telkens wakker schrikt van je eigen hallucinaties en je afvraagt, was dit echt of niet? Alleen is het onwaarschijnlijke dit seizoen vaker echt dan een slechte droom. Hoe ze vallen, soms niet of nauwelijks opstaan, overlappende grote rondes, een voorjaar in het najaar en een tour in september. Als je zoveel wielerabsurdheid wilt duiden, dan heb je de grootste duiders nodig. Vanuit Café Domkop in Utrecht is dit het Muurcafé, met daarin Bert Wagendorp en Frank Heijnen. Mannen, welkom.
Hoi.
Dankjewel.
De Tour de France!
Belle histoire, oh là là. Café Le Mur, une magazine et une podcast.
Nou, eerst maar eens beginnen met hoe gaat het met jullie na deze absurde tijd?
Nou, bij mij gaat het heel goed en ik ben het wel eens met wat Frank daar zei, dat hij je hebt soms van die dromen 's nachts en dan is in de droom alles, hoe absurd ook, is normaal. En dan word je wakker en denk je, wat raar dat ik dat droom. Hoe bedenk ik zoiets? En dat is een beetje ook het gevoel wat ik in elk geval deze zomer had. Geen tour. En nu nog sterker. Eind augustus. En de tour begint. Dat gaat in tegen alle wetmatigheden van de afgelopen eeuw.
Alsof het zo moet zijn, is het ook nog echt slecht weer nu. Het voelt echt als najaar.
Ja.
De zomer is gewoon voorbij. We gaan nu de tour fietsen.
Ja. Waarmee de zomer ook weer een beetje wordt verlengd, voor mijn gevoel.
Ja, ja, je krijgt er 3 weken vakantie gratis bij eigenlijk.
Ja, toch?
Hè? Ja, vind ik ook.
Ja. Ja.
Maar Frank, jij bent dus koersen terug gaan kijken, iets wat je normaal nooit deed.
Nee, kijk, je citeerde een stukje uit een verhaal dat ik voor de tourmuur schreef die geen tourmuur was. Of in ieder geval een tourmuur zonder tour.
Parijs is nog heel ver.
Parijs is nog heel ver en... daarin schreef ik ook, geloof ik, dat sport wat mij betreft, of in ieder geval voor mij, altijd live moet bestaan. Omdat het zeker wielrennen, een samenvatting of terugkijken, werkt eigenlijk niet. Omdat je moet het moment als het ware meebeleven. En
de opbouw naar het moment.
En de opbouw naar het moment is ook alle saaie uren of saaie momenten. Of nou ja, goed, dat is allemaal voorspel tot iets wat misschien gaat komen. Soms helemaal niet komt, soms weken later pas. Dus terugkijken is eigenlijk toch ook een soort vorm van jezelf tergen. Want je, nou ja, goed, het druist in tegen al mijn principes wat betreft de koers. Maar ik merkte toch dat het zeker in de zomer, en dat was eigenlijk nog nadat ik dit schreef, ook wel behoefte had om gewoon af en toe wat te zien. Ik noem een paar accounts op Twitter en waarschijnlijk zitten ze op Instagram ook wel van die mensen die dan gewoon willekeurige fragmenten uit oude wedstrijden online gooien. Waarvan ook de context niet helemaal duidelijk is. Dus dan zie je opeens Tschmiel rijden. Dan denk je, is dit Milan San Remo of is dit dwars door Vlaanderen? En nou ja, goed, dan kijk je gewoon een tijdje zo daar. En dat heeft ook wel een soort, nou, dezelfde ontspannende werking als live kijken. Zonder dan dus de climax van dat je een mooie demarrage of een live en finish kan meebeleven. Want die mis je dan. Maar goed, ik heb dus wel wat teruggekeken. Maar goed, ik heb natuurlijk veel minder gekeken dan ik zou hebben gekeken als er gewoon echt koers was geweest.
En die koersen koppel je dan ook altijd, en dat vond ik wel mooi in het stuk. Je koppelt die koersen dan aan een bepaalde herinnering natuurlijk. En
ja.
Dat is eigenlijk dan weer het leuke van herbeleven. Dat heeft iets minder te maken. Dat is eigenlijk iets totaal anders wat je zegt.
Nou ja, dat is natuurlijk met heel veel gebeurtenissen in het leven. En wielrennen heeft een... nou ja, goed, dat wordt nu dan helemaal overhoop gegooid. Maar tot nu, de afgelopen 100 jaar, waren bijna alle koersen iedere keer op hetzelfde moment. Dus je kunt... Je kan je leven volgens schooljaren leven, maar je kan het ook volgens het wielerseizoen leven.
Bakens in de tijd.
Dat doen wij natuurlijk.
Ja, dus je weet, die Tour in 98, toen was ik daar op vakantie. Toen Ulrich ten onder ging tegen Pantani. Of toen Casatelli viel. Of toen Museo de derde keer Parijs-Roubaix won. Toen zat ik in die klas van de middelbare school. Nou, enzovoort. Dat valt ook een beetje weg. Of in ieder geval, de seizoenen en het wielerseizoen lopen niet meer, voor mijn gevoel niet meer gelijk. Dus dat is, goed, je bent gewoon even, je bioritme is lichtelijk verstoord.
Het is gewoon ontwrichtend.
Ja, ja. Maar dat biedt natuurlijk ook allemaal kansen, Bert.
Ja, ja, ja. Nee, dat is absoluut waar. Als je kijkt naar de Tour en alle grote etappekoersen, dat zijn natuurlijk feuilletons. Die zijn elk jaar, van 21 afleveringen en uiteindelijk komt er een climax of niet? En dat is dan de roman van het jaar, van dat moment. Hè? Een beetje zoals onze muurauteur Herman Chevalier had gezegd: wielrennen is geen sport, wielrennen is een literair genre. En in dat literair genre past de Tour, als een van de grote romans. Nu is dat een hele andere roman geworden. Het verhaal is totaal anders, het kader is anders. Maar dat wil niet zeggen dat het een slecht boek wordt. Het kan juist daardoor een heel interessant boek worden. Omdat je allerlei verwachtingen die je normaal in de zomer hebt, die moet je waarschijnlijk gaan bijstellen. En het zou mij niet verbazen als dit ook sportief gezien een ongelooflijk interessante Tour wordt. Juist door al die onbekende factoren, dat geldt niet alleen voor ons, kijkers, maar dat geldt ook voor de deelnemers. Die fietsen ook in een soort vacuüm, door een soort mist, waar ze totaal niet weten hoe goed ze zelf zijn, niet weten hoe goed hun tegenstanders zijn en maar moeten kijken. En eigenlijk een hele pure wedstrijd waarin je ook zomaar, volgens mij, mensen kunt zien komen bovendrijven die je totaal niet had verwacht. Omdat alles is anders nu op dit moment.
En het wordt bijna een postmoderne roman, want je weet ook niet wanneer die afloopt. Hij kan ook gewoon na 2 weken opeens, kan er een winnaar worden uitgeroepen.
Ja.
Dat zou zomaar kunnen. Nou, ja. Dat kon in theorie natuurlijk altijd al, maar nu is dat opeens een hele concrete optie, waar iedereen ook, denk ik wel, rekening mee houdt. Dus waar je vroeger misschien zei van, Veuclair of zo nog maar een week de gele trui dragen. Ja. Dat is nu gewoon een risico.
Gevaarlijk. Ja. Ja, en plotwendingen die je totaal niet verwacht.
Ja.
Dat kan ook, hè. Daar hebben we het al eerder over gehad.
De
voorlaatste dag op zaterdag heeft Pino heeft de gele trui. En zijn twee mechaniekers die worden positief bevonden. Formeel moet die ploeg de Tour uit. Ja, dat is natuurlijk wel heel verrassend.
En de wielerwereld kennende, hoe gaan ze daarmee om?
Ja, we gaan er alles aan doen om dat te voorkomen. En om die twee mechaniekers ergens in een doos te stoppen en af te voeren.
Zeker als het om een Fransman gaat natuurlijk.
Ja, ja.
Je hebt natuurlijk ook meerdere wielerwerelden. Je hebt natuurlijk ook ploegen die ongetwijfeld heel streng en het allemaal heel serieus zullen nemen. Dus die misschien ook iets minder te winnen hebben dan sommige andere ploegen. Dus die misschien wel een voorbeeld stellen dat als er een renner ziek wordt, dat ze ook inderdaad met z'n allen naar huis gaan. Netjes zoals het hoort. Maar er zullen ook ploegen zijn, zoals dat altijd is geweest, die dat misschien een beetje verdoezelen. Of iemand met een rugklacht de Tour laten verlaten, die er niet is, of weet ik veel wat. En er zullen ook journalisten misschien wel nu in de vuilnisbakken naar positieve coronatests gaan zitten zoeken. Ja, ik weet niet of dat kan.
Ja, het wordt allemaal wel gecompliceerder.
Ja.
Ik weet wel dat al die ploegen slapen in hotels op afgesloten afdelingen. Dus op afgesloten verdiepingen.
Ja.
Vroeger, ze slapen natuurlijk vaak in dezelfde hotels. Grote hotels. En die dat liep allemaal een beetje door elkaar heen. Nu is dat allemaal veel meer afgesloten.
En het is natuurlijk nooit helemaal te voorkomen. Want je gaat onherroepelijk mensen krijgen. De mechaniekers die worden gesignaleerd op een terras. Ik noem maar wat.
Ja, misschien heeft elke ploeg wel een positief besmet geval achter de hand. Die ze dan naar zo'n verdieping kunnen sturen. Om eens even wat van die...
Je bedoelt dat van Team Ineos even bij Jumbo-Visma om daar wat handen te schudden.
Ja.
Toch niet dat Froome tijdens de Tour er niet is? Ja, die loopt daar wel rond.
Denken jullie dat die ploegen dan nu zelfs al strategieën klaar hebben liggen voor wat als we een positief geval hebben?
Nou ja, je bent gewoon als ploeg niet goed bezig als je dat niet hebt. Het is iets waar je... Ze hebben natuurlijk strategieën klaar liggen voor dopinggevallen. Maar dat hebben ze nu met dit ook. Dat lijkt me ook heel verstandig. Wat moet je doen als je één besmetting hebt? Dan moet je natuurlijk snel optreden.
Maar denk je dat dat voor alle... heb je de Netflix-serie over Movistar gezien?
Ja.
Nou, daaruit bleek, en dat, nou ja, goed, dat was voor mij een soort bevestiging waar ik ook wel een beetje van schrok. Het gebrek aan professionaliteit, wat daar in het management en bij die ploegleiders... Nou ja, goed, op een gegeven moment rijdt Landa een tijdrit en let de ploegleider gewoon niet op, waardoor Landa rechtsaf stuurt en de ploegleider gaat linksaf. En dan zei hij, oh ja, ik zat even op mijn telefoon te kijken. Ja, ja. Op dat niveau speelt het zich bij sommige ploegen natuurlijk nog steeds af. Het verschil volgens mij tussen Ineos, of hoe heet ze nu, Grenadiers en Jumbo-Visma en sommige andere ploegen is qua professionaliteit denk ik ook enorm. Dus ik vraag me af of ze allemaal zo'n coronaprotocol hebben klaar.
Maar de ploegen die er last van kunnen gaan krijgen,
die wel.
Ja. Die een klassementsrenner in de ploeg hebben, die zou ik ongelooflijk vinden als je dat niet hebt.
Ja. Maar ook een ploeg als die ploeg van Pogacar bijvoorbeeld, zou die dat helemaal hebben uitgedaan?
Nee, maar je hebt wel gelijk. Het is in het wielrennen vaak nog van een verbazingwekkende
amateurisme.
Naïviteit, amateurisme, ja. Maar wat aanrommelen.
Ja,
ja. Ja, en dan denk ik de verschillende moores binnen de ploegen. Bijvoorbeeld Team Sunweb, daarvan denk ik, als die een tweede geval hebben, die gaan meteen met z'n allen naar huis. Nou hebben die toevallig ook niet een grote klassementsfavoriet. Maar inderdaad, de Franse ploegen, de ploeg van Pinot of Ineos, dan daarvan denk ik, een beetje op gevoel, die gaan echt niet met z'n allen naar huis als ze 3 dagen voor Parijs in het geel staan en een tweede coronageval hebben.
Dat is niet in te schatten. Maar het is natuurlijk, je had vroeger nog wel eens dat iemand de toerzegen ontnomen werd. Of dat is wel eens gebeurd in ieder geval. Na afloop van de aankomst in Parijs. Contadores te overkomen, Landis.
Ja.
Kan dat dan met coronagevallen ook? Kan je met terugwerkende kracht zeggen, je had eigenlijk uit de Tour genomen moeten worden. Ja,
dat vind ik wel een goede vraag. En wat doe je als het inderdaad eerder wordt afgebroken?
Ja, zeg je dan hetzelfde als bij de Nederlandse voetbalcompetitie van degene die vooraan, bovenaan stond, die heeft gewonnen? Of ik zou zeggen, dan is die Tour niet gereden. Dan is het natuurlijk, in die laatste week is nog een heel...
Maar daar is natuurlijk wel, daar krijg je eigenlijk dezelfde discussie als bij de Eredivisie. Weet ik veel, 2/3 van de etappes gereden, meer dan 5 minuten voorsprong. Stel, Bernal staat 8 minuten voor.
Nou ja, als dat kan, als je het ziet aankomen. Ik heb ook eens een keer voorgesteld om etappes zo in te richten dat de renners niet weten waar de finish ligt. Omdat dat leek me wel spanningsverhogend. He, de finish kan
op de
volgende bocht liggen, maar dat kan ook nog 50 kilometer verderop.
En hoe ver van tevoren krijg dus je dat dan aangekondigd?
Ja, nee, je ziet opeens die laatste kilometer en dan is het is de etappe bijna afgelopen. Dus nu...
Met welk doel? Dat je dan heel vroeg gaat demareren? Als je de hele strategie demareert, dan kan het ook
weg.
Over 3 kilometer klaar zijn.
Ja, nou ja, je zou het in alle sporten kunnen doen. Hè. Je zou het in voetbal ook kunnen doen. Je zegt niet hoe lang de wedstrijd duurt. En dat, je moet maar zorgen dat je op het moment dat die afgelopen is, dat je dan voorstaat. Nou ja, dat zou hiermee ook zo zijn. Dus je moet dan zorgen dat je altijd een mannetje eigenlijk in de gele trui hebt. Want het kan elk moment afgelopen zijn. Nou ja, dat...
Een soort sudden death. Eigenlijk.
Ja, sudden death, ja. Ja,
ja. Ja, maar dat is op zich, ik denk niet dat ze het heel snel in zullen voeren, maar het is wel iets, je moet natuurlijk iets doen tegen, of nee, ik weet niet of je daar iets tegen moet doen, maar door de veracademisering van het wielrennen, worden sommige dingen tot in detail voorspeld. Zijn er in ieder geval allerlei ploegleiders, managers, wetenschappers die zeggen, nou, dit gaat allemaal zo en zo verlopen. En als die en die daar demareert, nou goed, Froome is daar het beste uithangbord van. Die wist precies, nou, die keek helemaal niet om zich heen. Die keek alleen maar naar zijn stuur, want daar gebeurde alles, zeg maar. Nou ja, je moet ze in de war maken natuurlijk. Binnen de grenzen van het gevaar moet je ze...
En dat doet deze Tour natuurlijk al. Hè. Deze Tour doet er alles aan om de bestaande mores en gewoontes en de verwachtingen door elkaar heen te gooien. Dus daarom wordt hij volgens mij heel interessant.
En als jullie nou naar Jumbo-Visma kijken, hè, wat denk je daar nu van? Welk gevoel krijg je erbij?
Nou, ik heb er een enorm positief gevoel bij, maar ook dat ik ben er ook wel iedere keer weer verbaasd van. Dus iedere keer denk ik van, nou, dit is toch bijna niet meer te doen. Met name in de Dauphiné, dat al die renners zo goed zijn. En toen was volgens mij tijdens de Dauphiné werd ook de Ronde van Piemonte en de Ronde van Lombardije werden verreden. Waarin Bennett eigenlijk twee keer praktisch de sterkste man in koers was. Won één keer, werd één keer tweede, geloof ik. Ja. Kortom, Bennett is ongeveer de eerste knecht voor de bergen praktisch. Hè. Daarna komen er nog vier anderen eigenlijk die beter zijn bergop. Nou, dat is waanzinnig. Dus ze zijn natuurlijk de sterkste ploeg. Met als gevaar dat ze misschien niet de ervaring hebben van zo'n overmacht. Dus je moet dat ook wel kunnen dragen, om zo het Real Madrid van het wielrennen opeens te zijn. Statusverandering is best wel vreemd, denk ik.
Nee, dat hebben ze natuurlijk nog nooit meegemaakt.
Nee.
Dus dat wordt echt een dat moeten ze aldoende, tijdens die koers moeten ze dat gaan leren. Maar dat kan heel snel.
Ja.
Ik zie ze nog met Rasmussen over die bergen rijden. Dan blijkt zo'n ploeg dat opeens toch te kunnen.
Ja.
Als je iemand in het geel hebt en als je domineert, passen alle renners zich kennelijk heel snel aan die dominantie. En worden ze zelfs nog een beetje beter.
Ja.
Dan je eigenlijk zou verwachten.
En er zitten natuurlijk een paar hele, dat spreekt voor zich, maar echt mensen met ervaring van de beste zijn. Dus Dumoulin is natuurlijk iemand die inmiddels, ondanks dat hij er ruim een jaar uit is geweest, toch een van de grote mensen van het internationale wielrennen is geworden. Een van de sterren. Roglic is ook een soort onverstoorbaar type. Is echt een van de
bovenaan staan in de Tour, dat ontstijgt natuurlijk alles.
En dat hebben ze geen wielrennen nog meegemaakt.
Dat hebben ze niet meegemaakt. Nee. Dumoulin heeft dat in de Giro meegemaakt, maar de Giro is anders dan de Tour.
Ja.
Die is, in de Tour ben je als leider, word je even een aantal dagen geleefd. Ik weet niet, dat zal nu ook anders zijn dan anders. Maar het is toch een positie die zelfs grote persoonlijkheden in het verleden nachtenlang uit de slaap hield.
Ja.
Leiden in de Tour, de gele trui op je nachtkastje hebben liggen. Dat is een zware last.
Vond ik die Dauphiné ook wel een beetje, aan de ene kant heb ik enorm genoten, maar ik vond het ook wel een beetje zorgwekkend dat ik ze zo met zoveel overmacht zag rijden. Dat ik dacht van, overschat je zelf ook niet. Hè? Want het gebeurt in de laatste dagen van de Tour altijd. Ook al is de eerste week heel zwaar. Het gebeurt bij de Planche de Belleville. Daar moet je goed zijn. En die mensen van Ineos zijn toch wat, dat zijn natuurlijk coole kikkers. Zeg
en
maar.
Daar zit natuurlijk een enorme hoeveelheid ervaring in die ploeg.
Ja.
Jongens die dat hebben meegemaakt. Ja. Of zelf, Bernal heeft dat een keer bewezen dat hij dat kan. Ja. Dat hij leider kan zijn en leider blijven. Maar er zitten natuurlijk nog een paar jongens tussen die weten wel hoe je dat als ploeg moet doen.
Precies, ja. En rustig blijven, je niet in een soort titanenstrijd laten meevoeren. Want dat kost allemaal energie waar je in principe zonder kan. Waarom zou je als ploeg, als Jumbo-Visma zeggen van we nemen meteen vanaf de eerste dag de wedstrijd in handen. Kost heel veel energie, heb je misschien met Roglic snel het geel. Maar daarna moet je dus 3 weken moet je aan de bak.
Ja.
Ja, waarom zou je eigenlijk? Dat is helemaal hun plek niet. Ze zijn nog altijd de uitdager, ondanks dat ze misschien de sterkste ploeg hebben.
Ja.
Want in principe is Bernal, gezien vorig jaar, wat mij betreft de topfavoriet. Ondanks dat hij wat minder was in de Dauphiné.
Maar het is een beetje wat je zegt ook. Overschatten ze zichzelf niet en voelen ze dat zelf ook, dat ze de uitdager zijn?
Nou, ik kreeg in de Dauphiné het idee dat ze niet het gevoel van uitdager hadden, maar het gevoel van, wij nemen hier het ronderennen over. En misschien maken ze dat waar en doen ze wat Sky en Ineos de afgelopen jaren deden. Maar dat is helemaal niet gezegd. Want Sky en Ineos hadden niet zo'n concurrent als Jumbo-Visma in Grenadiers heeft. Dus dat,
maar die hebben de afgelopen jaren wel 7 keer laten zien hoe het moet.
Ja,
en die weten hoe dat moet.
Ja. En dat moet cool en zonder al te veel emotie en aanvallen. En dat is natuurlijk bij Jumbo-Visma. Nou ja, goed, dat moet je er maar in zien te slijpen, zeg maar. Ja, dat lijkt me hartstikke lastig.
Wat ik wel voor ze vind spreken, die overmacht was in de Dauphiné natuurlijk heel goed zichtbaar. Maar eigenlijk is dat vorig jaar al een beetje begonnen. Want, er komt ondertussen even iemand binnenlopen. Je had de opkomst van Roglic. Je had ineens de podiumplaats van Kruiswijk. Of ineens, dat zat er ook wel een beetje aan te komen. Daarna werd natuurlijk Dumoulin aangetrokken en maakten ze ook al aan het eind van het jaar bekend dat ze met 3 kopmannen in de Tour zouden starten.
Ja.
En dat hebben ze eigenlijk, dat hele proces, ondanks ook corona, hebben ze zo'n beetje volgehouden. Het was ook wel, hè, ze lieten het zien. Ze lieten hem flink uit de broek hangen. En tot nu toe houden ze het ook vol.
Ja, ik vond dat al niet echt een sterk ding om te zeggen van wij gaan ook met drie kopmannen rijden. Want dat deed Ineos ook. Of dat deed Sky ook.
Ja.
Dat, ik denk, ja, bedenk zelf iets, weet je wel. Bedenk zelf een strategie. Ga niet in de voetsporen van de succesvolle ploeg van de afgelopen jaren treden. Een Noorse schaatscoach zei ooit tegen mij van... Als je in de voetsporen van je concurrent loopt, kun je hem nooit passeren. Dus dat is ook, dat is op zich wat er nu een beetje dreigt te gebeuren. Ik denk dat het op zich niet slecht is dat, jammer voor Kruiswijk uiteraard, maar ik denk dat de ploeg niet zo slecht uitkomt.
Ja, maar ja, ze hebben het wel, Ineos heeft het wel drie keer heel vaak gewonnen natuurlijk. Ik bedoel, ja. het is niet gek om te denken van die,
ja, toen dacht iedereen
strategie.
We hebben daar
de renners voor.
Dat is een strategie. Drie jongens die allemaal kunnen winnen, ja. Kunnen die anderen nooit, die kunnen dat nooit aanvallen.
Ja, en als je Bennett hebt die zo sterk is, en Van Aert, en Koes, en ook nog Geesink.
Kijk, ja. In de kern gaat het natuurlijk om dat je de beste kopman hebt.
Ja.
Daar begint het mee. Of het Roglic of Bernal is, dat is de vraag. Wie de sterker is, en daar kan Jumbo-Visma maar tot zekere hoogte iets aan bijdragen. Dat geloof ik echt. Los daarvan is het natuurlijk altijd makkelijker om te komen dan om er te zijn. Dat is ook zo vreselijk iets uit sport, maar wel waar natuurlijk. Sky en Ineos zijn altijd aangevallen, hebben dat altijd afgehouden. Maar het is altijd makkelijker om degene te zijn die iets nieuws, het nieuwe team, het frisse team, noem maar op. Nou ja, het is helemaal niet gezegd dat als je heel veel goede renners bij elkaar in een ploeg stopt, dat je dan ook een winnende strategie hebt. Wat niet wil zeggen dat ik niet vertrouwen heb in mensen als Marijn Zeeman en zo, die altijd heel nuchter en intelligent op mij overkomen. Maar ja, ik bedoel, Sky, om maar wat te noemen, daar is niet een... In Groot-Brittannië is natuurlijk veel minder een wielercultuur van je moet alle grote wedstrijden winnen. Je moet overal meedoen om de prijs. Je moet eigenlijk in de Ronde van Vlaanderen en in de Giro. En overal moet je goede renners hebben. Bij Sky was maar één ding belangrijk en alle andere dingen waren toch bonus. Nou, dat is al een hele andere cultuur binnen een organisatie, denk ik. Ik denk dat bij Jumbo-Visma zit Van Aert ook met Parijs-Roubaix in zijn hoofd. Ik bedoel, dat duurt nog even en hij zal zich nu heus op de Tour richten. Maar het is toch een andere instelling van individuele renners en van een ploeg als geheel. Als er verder niks gepresteerd wordt behalve de Tour en ze worden tweede met Roglic in de Tour, is het een heel teleurstellend jaar. Nou, ja. Voor Sky was dat gewoon ieder jaar aan de orde. Zo werkte zij gewoon.
En je had bij Sky, en je hebt bij Sky, of nu Ineos, de beste renners ter wereld die daar voor een groot salaris zich totaal wegcijferen voor die ene kopman.
Ja.
En dat is natuurlijk eigenlijk wel het verschil tussen Jumbo-Visma nu en Ineos toen. Dat eigenlijk altijd ook duidelijk is geweest bij Ineos wie de kopman was. Zelfs al was Froome sterker dan Wiggins.
Ja, ze kunnen natuurlijk bij Jumbo-Visma zeggen wat ze willen. Maar het is wel Jumbo-supermarkten in Nederland. Hè. Dus die gaan niet voor niks Tom Dumoulin aantrekken. En die gaan ze, wat zullen ze betalen? 2 miljoen of zo per jaar?
Ik hoop wel iets meer zelfs.
Om Roglic naar de... Kijk, als Roglic wint zijn ze blij. Natuurlijk zijn ze trots en zo. Maar ergens zit er dan ook iets van... Hey, ja. Het mag eigenlijk niet. Dumoulin moet eigenlijk winnen voor de omzet van de supermarkten. Dus dat weet Dumoulin zelf ook.
Ja.
Die druk zit er bij hem volgens mij onderhuids ook bij. Hij weet, als Roglic de Tour wint, is het voor de ploeg prima. Maar voor mij niet wat ze eigenlijk van me hadden verwacht en waarvoor ze me dat geld betalen.
Ja.
Want je gaat met Roglic ga je geen actie met de bananen bedenken natuurlijk. Nee, dat moet met Dumoulin gebeuren.
Vandaag... Ik kan me herinneren wanneer won Dumoulin de Giro 2017.
Ja.
Dat de laatste tijdrit, toen de hele dag op die dag dat hij dan Quintana moest inhalen. Was dat in Rome of in Milaan? Ja. Rome geloof ik.
Milaan.
Ja. Maar in ieder geval, ik werd toen de hele dag gebeld door vrienden die mij nog nooit iets over wielrennen hadden horen. Of aan mij eens hadden gevraagd over wielrennen, van waar kunnen we dit live op groot scherm zien, weet je. Nou ja, dat krijg je met de Planche de Belfier over een paar weken, mocht Dumoulin bij de eerste drie staan binnen een minuut, nog in tienvoud. En dan kan Jumbo, weet ik veel wat voor wat voor acties allemaal organiseren. Maar als Roglic gewoon 3 minuten voor staat, dan, ja, dan gaan mijn vrienden echt niet bellen.
Nee.
Waar kan ik dat allemaal zien? Dan krijg je nooit die, die hype die je toch wil als merk.
De Dumoulin is natuurlijk de uiterste poging van Jumbo om er een Nederlandse succesvolle ploeg van te maken.
Ja.
He, dat moest de kers op de taart zijn. En dat beseft hij zelf ook.
Wie ook hoopt dat Dumoulin gaat winnen is Jeroen Wielaert. Jeroen gaat voor de muur naar Frankrijk.
Ja.
En die gaat de komende muur, krijgt hij helemaal. Hè? Die mag je helemaal vol gaan schrijven.
Ja, ja.
Een paar weken
anders wordt het te duur. Dan moeten we ook nog weer andere mensen gaan laten schrijven.
Een paar weken na de Tour komt hij uit.
Ja, half september denk ik. Ja, ik ben wel trots, want voor het eerst sinds... we hebben 2 jaar geleden met Bart Jungman gedaan. Die is naar de Tour geweest. En nu voor de tweede keer gaan we als toch relatief kleine medium... hebben we onze eigen man in de Tour. Ja, dat vind ik wel een mijlpaal.
Hij is onderweg nu. Laten we even met hem gaan bellen.
Hi, Jeroen.
Jeroen. Hallo.
Ja, hallo.
Hi. Vanuit Frankrijk. Jij gaat verslag doen voor de muur. Waar ga je naar op zoek? Naar welke verhalen?
Nou ja, een verslag heet het. Of een boek. Ik wil vooral een uitgebreid reisverhaal maken. Over een tour die begint met nogal wat twijfel. Een ronde van Frankrijk... waarvan je een paar maanden geleden al in het geheel niet kon voorstellen dat die nog zou doorgaan. Gelet op alle grote wereldevenementen die werden afgelast. Alle culturele grote festivals die zijn afgelast. Moet zeggen dat ik het toch ook wel een ongelooflijk blijk van doorzettingskracht en veerkracht vind. Dat de ASO, de toerdirectie, samen met de Franse overheid toch is ingeslaagd om een, heel aangepaste ronde toch te laten doorgaan. Ze hebben een overleg met alle burgemeesters van de steden die waren getekend voor de komende ronde uit juli bereid gevonden om het dan toch in eind augustus te laten beginnen. Dus het is een gedeelde verantwoordelijkheid van iedereen. Aan de renners en de volgers zoals ik zijn toch allerlei beperkingen opgelegd. Naast datgene wat er gewoon toch open ligt aan natuurschoon, aan stedelijk schoon, aan mooie dorpen. Er liggen er 12 op de route die nog nooit zijn aangedaan door de Tour. Dus dat heeft mijn speciale aandacht. Ik ga voor de muur, anders dan de Nederlandse collega's, vooral ook veel kijken naar de Franse kranten, naar de televisie. Ik wil met het publiek in gesprek en ben benieuwd naar alles wat ik nog meer beleef. En uiteraard zal ik ook wel aandacht hebben voor de wedstrijd, vooral als blijkt dat Tom Dumoulin gewoon de Tour wint.
Heb je daar al vertrouwen in?
Nou, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Het beviel mij heel goed hoe hij in de Dauphiné aan valpartijen is ontkomen. En vooral hoe hij reageerde op al de oorzaken van die valpartijen. Namelijk slecht wegdek, levensgevaarlijke afdalingen. Zijn woede was getuige van een scherpe geest. Van, zoals dat heet, goed gefocust te zijn. En hij is natuurlijk enige concurrentie kwijt. Het staat in ieder geval wel vast dat niet opnieuw een Britse toerwinnaar zal zijn, denk ik.
Nee, dat denk ik niet, nee. Ik weet niet hoe jullie daarnaar kijken hier aan tafel.
Ja, de kans is wel flink afgenomen. Adam Yates doet nog mee, hè, geloof ik.
Ja, maar die was nog niet zo goed, hè?
Nee, het zal wel niet.
Hey, en Jeroen, waar ik nog wel benieuwd naar ben, waar moet jij eigenlijk zelf allemaal aan voldoen om überhaupt het circus te mogen volgen?
Mij is met alle collega's van de media verplicht om een COVID-19-test te ondergaan 5 dagen voor aankomst in de ronde. Nou, dat heb ik ook gedaan in Utrecht. Het was een belevenis op zich. Want, de instantie daar gaf me na donderdag, op de donderdagavond dat het gebeurde vorige week, te horen dat binnen 2 dagen, binnen 48 uur bekend zou zijn. Nou, dat duurde maar even. Dat bleef gewoon uit. Dus dan moet je ook nog een heel telefooncircuit af om er eindelijk achter te komen. Waar dus gewoon een mail of een melding in het zogenaamde uitslagenportaal uitbleef. Maar goed, ik heb toch een papier gekregen met een negatieve test. Grappig in verband met doping altijd, hè? Positief en negatief. Nou, ik ben negatief op corona. En zo mag ik met documenten al straks de perszaal binnen lopen om met dat document en al, dus voor de zoveelste keer, de mooie versierselen van de Tour de France aangereikt krijgen. Hè, met die accreditatie om mijn nek kan ik dit beladen avontuur toch beginnen.
Fijn. Nou, we zijn natuurlijk heel benieuwd wat je gaat schrijven. Ik durf bijna niet te vragen, maar waar hoop je op?
Dat die Tour de France gewoon aankomt in Parijs. Dat het vol kan zijn op de Champs-Élysées. En dat daar een verbazende Nederlandse winnaar rondrijdt.
Prachtig. Hey Jeroen, dankjewel.
Graag gedaan.
Joe.
Oké. Hey, goed op Bert en auto, jongens. Oei.
Ja, we gaan verder met het absurde seizoen wat voor ons staat. Een heel seizoen wordt eigenlijk samengeperst in 100 dagen koers. Een voorjaar in het najaar. Frank, weet je toevallig al wat je met je verjaardag gaat doen?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk niet dat ik al te veel feestjes ga organiseren. Nee, want dat wordt toch wel. Ja, dat wordt misschien wel de wielerdichte dag van deze eeuw.
Tenminste. Ja, ik wil niet te veel verklappen, maar je bent jarig op 25 oktober.
Ja.
En dat is?
Nou, dan is in ieder geval Parijs-Roubaix bij de mannen en de vrouwen, voor het eerst ook. Ik dacht de etappe naar de Tourmalet, of over de Tourmalet in de Vuelta.
Ja.
En de slottijdrit in de Giro, allemaal op dezelfde dag. Ja.
Ja, dat is een gigantische dag, toch?
Ja, dan wel een cadeautje voor Frank, denk ik.
Dat denk ik, ja, goed, ik weet niet hoe die lijntjes allemaal lopen. Maar als dat via de muur is gegaan, dan heel veel dank daarvoor. Maar nee, het is ook wel. Ik vrees nu al de overkill die ik die dag ga ervaren. Want je wil natuurlijk eigenlijk al die momenten, zeg maar, wat je zegt over een heel seizoen in 100 dagen. Ik ben benieuwd of ik tegen die tijd nog, wat je ook wel eens bij voetbalseizoenen hebt, waar ik ook van hou, dat je op het moment dat het er echt om gaat, ben je het eigenlijk beu. Dus als de Champions League zo in april komt en de echte grote wedstrijden komen eraan, dan heb je net iets te veel daarvoor al zitten kijken naar Victoria Pilsen tegen Ajax. En dan heb je dus geen zin meer in Barcelona tegen Manchester. En dat zou nu ook kunnen gebeuren natuurlijk tegen die tijd.
Je hebt al wat achter de rug dan, hè?
Je bent echt, het is natuurlijk een marathon waar we ook voor staan.
Je gaat
het is niet alleen maar leuk.
Je moet volgens mij, hè, je moet hier ook een strategie voor ontwikkelen.
Dus, je moet met meerdere schermen gaan werken, sowieso.
Ja, dat weet ik dus niet.
Nou ja, wat jij net zei, dat je eigenlijk een koers die moet je opbouwen, ook in het volgen. Ja. Je moet eigenlijk het van startschot tot finish. Moet je die ook in je huiskamer opbouwen en meebeleven.
Maar dat kan dus nu al niet.
Ja, hoe moet je dat doen als er 3 tegelijk zijn?
Kijk, zo'n tijdrit laat ik denk ik, behalve als er nog een tijdrit, Nederlander kans maakt op de eindzegen, laat ik het
gevoeglijk
lopen.
Ja, dat gebeurt dat ook nog.
Moet Kruiswijk nog een minuut verdedigen tegen Thomas of zo, zoiets?
Ja, dat is je geluk. Een tijdrit kun je dan.
Ja. Dat, die zou ik laten. Ik zou sowieso, als ik moet kiezen, zou ik voor beide Parijs-Roubaix gaan, geloof ik. Ja. Ja. Maar ja, liever niet kiezen eigenlijk, als het even kan.
Nee.
Nou, je moet je misschien hardhandig keuzes maken. Dus ik denk bijvoorbeeld zo'n Vuelta-etappe over de Tourmalet. Dat klinkt natuurlijk te gek, de Tourmalet. Maar misschien dat er op de eerste, dat als je de tv aanzet, dan rijden 3 Spanjaarden 8 minuten voor. En dan kan je denken, oké.
Zoals naar Parijs-Roubaix. Zoals het nu voorstaat, gaat die hele Vuelta ook niet door. Dus,
nee, precies.
Die wordt dan verplaatst naar december. denk ik.
Dat wordt dan op de Olympische Winterspelen wordt hij.
Ik denk dat het een oneindige, want jij schreef ook, het wielerseizoen is wielrennen is cyclisch.
Ja.
En dat is natuurlijk nu totaal overhoop gegooid. Maar volgens mij gaan we krijgen dat elke koers dan weer uitgesteld wordt. En dat het nog cyclischer wordt. Dat je eigenlijk altijd koers hebt.
Ja.
Dus dat er altijd wel weer een koers wordt georganiseerd.
Dat je dan Parijs-Roubaix
2019
wordt dan uitgezonden in 2021.
Ja, ik vind dat best een opbeurende gedachte eigenlijk. Je moet natuurlijk altijd, als je maar wel die nieuwe seizoenen ook laat doorgaan. Dus op een gegeven moment moet je er gewoon twee in een week hebben.
Ja.
Dan.
Volgende week weer Parijs-Roubaix.
Extra muur.
Oh. Bert, je hebt hier ook een boek liggen.
Ja.
Hoe Peter Sagan mijn geliefde verleidde.
Ja.
Kun je vertellen wat we daarin kunnen lezen?
Ja, er zijn een aantal. Er zitten sowieso twee langere verhalen in. Vals spel, mijn filosofische analyse van het valse spel in de sport. En een verhaal dat heet Fictie moet de sport redden. Dat is een lezing die ik in februari heb gehouden in de Rode Hoed in Amsterdam. Over dat sport. Op zich eigenlijk volstrekt betekenisloos is. Maar dat het pas betekenis krijgt door er een verhaal van te maken. Of een groot verhaal van een etappe.
Uitslag is betekenisloos.
De uitslag is betekenisloos. Als ik geloof dat Aristoteles dat al een keer zei van bij de paardenraces. Ik vind paardenraces heel interessant, maar het interesseert me geen reet welk paard wint. Dat was natuurlijk anders geweest wanneer het zijn eigen paard was geweest. Want dan had hij een verhaal bij dat paard. Of het paard van zijn geliefde. Dan vul je sport in. En zonder die invulling is sport is het betekenisloos. Het enige voor wie het dan betekenis heeft, is de sporter zelf. Sporters zelf, die snappen dat niet. Die denken, het verhaal, het gaat om mijn prestatie. Maar voor mij, als kijker, is dat niet zo. Ik haal in het verhaal ook een voorbeeld aan van een finale op de 800 meter bij de Olympische Spelen. Acht man die gaan van start. Ja, je kent ze niet, je ziet wel hoe ze eruit zien, maar verder weet je niks van de betreffende personen. Ja, wat moet je dan met zo'n sprint? Niks. Pas als je weet van die acht wat het voor mensen zijn, waar ze vandaan komen. Of er misschien een heel zielig geval tussen zit die vanuit de slums van New York is opgestoten naar dit geweldige climax in zijn leven. Ja, dan wordt het anders. Dan vul je, je moet sport in kunnen vullen.
En dat is natuurlijk ook waarom wij en Jumbo vooral ook hoopt dat Dumoulin gaat winnen.
Ja, die jongen die ken je. Die hoor je wel eens op televisie. Daar lees je wel eens een verhaal over.
Taal.
Hij spreekt onze taal, precies. Het geeft betrokkenheid. En als je de mensen die je ziet sporten niet kent, dan ontbreekt die totaal.
Het boek heet Hoe Peter Sagan mijn geliefde verleidde.
Dat is al een verhaal.
Hoe heeft hij dat geflikt?
Nou ja, door in de Tour van 2015 op spectaculaire wijze van de Col de Mans af te dalen. Dat mijn vriendin Wilma dat zag.
Liggend op zijn stang, denk ik.
Ja,
zijn,
het was echt spectaculair. Hij won die etappe niet eens, hè. Maar het was wel, om te zien was het echt geweldig.
Wat de theorie dus volledig bevestigt.
Ja, en mijn vriend die totaal niet geïnteresseerd is in wielrennen, die ging daar naar kijken en die zag hem na afloop. Zag ze hem bij de bussen, zag ze hem staan en hey Froome roepen. Dat vond ze heel grappig. Sindsdien is ze echt fan van Sagan. Het is daarna met Sagan een beetje bergafwaarts gegaan, maar...
Maar dat maakt dus niet uit, omdat Sagan is.
Ja, dat is ook sport. Je hebt een paar mensen nodig met een bijna universele aantrekkingskracht op het publiek. En dat is altijd hun verhaal. Dat maakt ze interessant. Het is eigenlijk heel wonderbaarlijk dat Messi zo'n beroemde voetballer is. Dat is...
Een verhaalloos iemand.
Dat is alleen verworven met zijn weergaloze manier van voetballen. Maar dat is een uitzondering. Hè? De andere mensen, de grote onvergetelijke sporthelden, waren allemaal mensen met een verhaal. Een aansprekend verhaal waardoor ze publiek naar die sport toe trokken.
Je omschrijft dat dan als volgt. De benadering van sport is in de loop der jaren eendimensionaler geworden. Werkelijkheid en verbeelding zijn steeds meer samen gaan vallen. En dat is een verlies, want het draait de verbeelding de nek om. Het is alsof de kale wedstrijd een waarde op zich vertegenwoordigt en we geen fictionalisering meer nodig hebben.
Ja, dat is een vergissing.
Maar is dat zo dat de werkelijkheid en de verbeelding meer samenvallen, dat een ontwikkeling is?
Ja, ik heb het idee dat wordt ook wel het verlies van de romantiek in de sport genoemd. Het is allemaal zakelijker geworden. Het is inderdaad Froome die op zijn metertje kijkt en die keihard van toe op race. En pas omvalt op het moment dat hij over de streep is, want dat is uitgerekend. Ze weten precies hoeveel energie heeft hij, welke wattages kan hij trappen. En dan komt hij precies bij de finish en dan is hij met de maximale snelheid is hij die berg opgereden. Ja. Dat doet afbreuk ook aan het imago en de faam van de Van Toe. Het is goed als daar eens een keer iemand halverwege van zijn fiets valt. Want dat is een teken dat er onverwachte dingen bestaan.
Het goede aan Froome is natuurlijk, hij moest er overheen lopen op een gegeven moment, over de Van Toe. Dus waaruit bleek van, je kunt het nooit overwinnen,
toeval. Ik beschrijf in de muren een verhaal over het Froome op de Van Toe. En dat was niet deze keer. Want toen stuurden ze die motorrijder tussendoor. Precies. En toen hoefde ze ook niet naar de top, hè?
Ja. Nee. Toen werd het naar voren gehaald.
Nee, want er zit daarvoor een keer een etappezege van hem, dat je dacht, dit is van elke schoonheid En romantiek ontdaan. Ja.
Maar zelfs dat naar boven rennen zou je als heel pragmatisch kunnen omschrijven. Omdat hij gewoon de snelste weg naar boven zocht.
Ja, maar het is natuurlijk ook kwijt. Ik denk, het klopt natuurlijk wat Bert zegt. Dat het verzakelijkt is. En dat Froome is daar misschien een uitwas van. Maar dat geldt natuurlijk voor al die renners. En het is ook niet aan de renners om het romantisch te maken. Zeg maar. De renners doen gewoon wat ze doen. Doen dat al 100 jaar.
De romantiek wordt erin gebracht door de volgers, door de journalisten.
Precies.
Die interpreteren een prestatie en maken er een verhaal van.
Dus bijvoorbeeld de verslaggevers op televisie zijn heel belangrijk. En de mensen die de volgende dag in de kranten overschrijven, die hebben echt een wezenlijke rol bij het opbouwen van de sport. En misschien meer dan bij voetbal, omdat je daar gewoon het esthetisch genoegen wat groter is dan bij wielrennen. Ja. Bij wielrennen moet je alles interpreteren. Dus er moeten altijd mensen zijn die het oppompen tot meer dan wat je ziet. Gewoon.
Ik had een tijdje geleden nog over met Laurens ten Damme. Die maakte een documentaire over de renner. En die vroeg aan mij van, vind je nou ook dat alle wielrenners de renner moeten gaan lezen? En toen zei ik, nee, natuurlijk niet. Die moeten helemaal de renner niet gaan lezen, die moeten gewoon gaan wielrennen. Ja. En dan laat het maar aan ons over om daar een mooi verhaal van te maken. Ja. Hey, maar door die kracht van die techniek en van de wetenschap erachter, wordt dat steeds moeilijker. Wordt het ook steeds moeilijker om daar een verhaal in te leggen. Want het is gewoon, het is een rekensom.
Maar over die verhalen, Frank, jij schreef een column in HP De Tijd over het geval Groenewegen en Jacobsen, de val in Polen. En je haalde ook Thijs Sonneveld aan, die het over misplaatste heroïek had. Eigenlijk de volgers die renners neerzetten als matadoren die ook verschrikkelijk kunnen vallen. En daar maken we dan als volgers een verhaal bij.
Mm-hmm.
Dan schrijf je onder andere dat er aan al die verhalen, al die stukjes, zoals dit, ook een andere kant zit. Dat wij allemaal onderdeel zijn van een grote gemeenschappelijke omhelzing die op rampzalige dagen plots een houtgreep lijkt. Ongelukken die verhalen worden, die anekdotes worden, die clichés worden, zonder dat er ooit iets verandert. Zonder dat de sporters beschermt in plaats van zijn marktaandeel.
Nou ja, kijk, die omhelzing, die is natuurlijk, probeerde ik net een beetje omslachtig te omschrijven. Namelijk dat iedereen behoorlijk, dat journalisten, anders dan wat wielrenners soms denken, niet buiten de sport staan. Wel natuurlijk buiten het peloton staan, maar wel echt wezenlijk onderdeel zijn van het belang van de sport. Maar dat hij ook dat hij ook bij dit soort momenten niet een stap terug kunnen doen en zeggen van, oh ja, maar dit zijn alleen maar de renners en de organisatoren en hier spelen wij verder geen rol in. Nee, je bent dan ook, en dat geldt voor mij, ik sta er wel redelijk ver van af, maar nou goed, ook voor kijkers van, nou ja, wat ben ik eigenlijk bereid, waar ben ik bereid naar te kijken? Waar ligt mijn ethische grens als het over wielrennen gaat. Weet je wel? En daar moet je voortdurend wel bewust van zijn. Dat het over echte mensen gaat. En dat die wielrenners dat niet altijd zelf kunnen besluiten. Dus dat je daar, als je met z'n allen ervan geniet, dat je ook moet zeggen van nou, hier geniet ik niet meer van. Dan moet er iets veranderen. Of dan moeten we kijken wat daar de gemeenschappelijke lol betekent ook gemeenschappelijke schuld als er iets misgaat, zeg maar. En natuurlijk, dat staat los van noodlotsgevallen als bijvoorbeeld Bjorg Lambrecht, die valt tegen een paal waar tot op zekere hoogte niemand iets aan kan doen. Dat is een afschuwelijk ellendig noodlot. Maar in dat geval van Groenewegen Jacobsen is het gewoon een indirect gevolg van een opgepompte macho-sfeer, waarvan je je kan afvragen, nou ja, wie heeft daar welke rol in gespeeld? Marijn Zeeman zei daar iets over. Nou, ik heb daar ook een klein rolletje in. Ik weet niet of ik er iets aan moet veranderen, maar ik wil in ieder geval onderkennen dat hij er is.
Ik heb die jongen maandenlang naar dit moment opgepompt.
Opgeschreeuwd, ja. Groenewegen heeft zelf de meeste verantwoordelijkheid, maar niet alle verantwoordelijkheid. Zoals de organisatoren ook niet alle verantwoordelijkheid hebben. Organisatoren worden ook gevraagd natuurlijk, of die voelen een druk van tv-zenders om spektakel te leveren. TV-zenders voelen de druk van de kijker om spektakel te leveren. Je kan niet je handen ervan aftrekken op het moment dat er iemand bijna doodvalt. Met daar tegenover de vraag van ja, je kan ook niet alles veilig maken, of je kan niet alles steriel krijgen in het wielrennen. Het blijft een gevaarlijke sport. Het blijft,
nou ja, het is nog sterker,
een onverantwoord.
Je zou die sport een van zijn gevaar, risico,
ja,
het noodlot dat kan toeslaan, dat maakt deel uit van de marketingmix van die sport. Dat was een interessante discussie rond Lombardije. Aan de ene kant had je de puristen, zeg maar, die zeiden van ja, nee, maar dit kan echt niet, weet je. Dit is,
en de val van Evenepoel in het
Nou was dat gewoon een stuurfout. Daar kon de organisatie verder niks doen, behalve dat ze
net hadden kunnen spannen.
Ja, dat ze net hadden kunnen spannen. Of dat ze hadden kunnen zeggen, nee, die afdaling is te gevaarlijk, die halen we eruit. Maar dan tast je een wezenlijk element van het wielrennen aan. Namelijk dat het gevaarlijk is. En dat je als kijker, ik kan soms echt niet kijken naar afdalingen. Dat vind ik super, super eng. Ik moet er al helemaal niet aan denken dat daar iemand rijdt die ik ken. Of van wie ik zielsveel houd. Dat zou ik niet kunnen verdragen. Maar ik kan dus ook ten opzichte van die renners die ik niet ken, en kan ik er soms toch niet naar kijken. Omdat ik het zo verschrikkelijk. Maar ik mis natuurlijk geen seconde. Want ik kruip bijna in die televisie om te zien wat er gebeurt. Omdat ik weet, dit is geen spel met gevaar. Dit is niet doen alsof. Het is echt. Er hoeft maar één bandje te klappen, wat kan. En je maakt een vreselijke doodsmak. Maar dat is tegelijkertijd, is dat de reden dat sponsors geld steken in die sport. En dat moet een wielrenner die besluit om op dat niveau aan die sport te gaan doen. Ja, die weet dat ook. Die weet van oké, ik word ook een deel van mijn inkomen, is mijn bereidheid om gevaar te doorstaan, om risico's te nemen.
Maar op Eurosport was de discussie, moeten we dat beeld dan zo vaak zien? Ik geloof dat het 18 keer herhaald werd.
Ja.
Precies, maar heel vaak.
Nou ja, niet zo vaak, maar wel een aantal keren, ja.
En de commentatoren, die vonden dat niet prettig dat zo vaak herhaald werd. Maar jij zegt eigenlijk, we moeten dat wel zien, want dat is er een onderdeel
van.
Ja,
maar dat is dan wel mijn journalistieke reflex. Want je ziet even in een flits iets gebeuren. Je ziet iemand over een muurtje vallen. Maar dan wil ik even daarna wel vertraagd zien wat er precies gebeurt. Of hij dat zelf doet, of dat hij iets afbreekt op zijn fiets. Of dat iemand hem een duwtje geeft. Nou, dat is iets wat ik dan, ja, denk. Het is toch spektakel, weet je wel. De renner in het ravijn, ja.
Nou, dan is er nog een verschil tussen, zeg maar, het moment van de valpartij, waarvan je wil weten wat is er gebeurd, wie is het schuld, enzovoort. En die beelden die daarna kwamen, waar je inderdaad over kan twijfelen, van dat ze in dat ravijn, je weet niet wat je aantreft. En daarvan kan je zeggen,
traumatiseer je mensen
mee. Als iemand daar dood ligt of niet meer kan bewegen of onder het bloed of noem maar op. Maar die beelden van die val, ja, dat is gewoon het beeld van misschien wel dit wielerseizoen. En als Evenepoel ernstig geblesseerd zou zijn, of nog ernstiger dan hij nu al is,
ja.
Misschien wel het beeld van jaren. Want de nieuwe Merckx valt... Ja,
een beetje Jimpy Monseré.
Ja, dat is gewoon, hoe afschuwelijk ook voor familie, vrienden, iedereen die hem een warm hart toedraagt. Het is het beeld van het wielrennen. Het wordt dan opeens nieuws natuurlijk. Het is dan niet alleen maar meer een spel. Het speelt zich af boven het spel.
Maar want precies dit. Ik weet niet hoe jullie dat hadden, maar ik dacht meteen aan de carrière die het had kunnen zijn.
Ja.
Dus lang nog over doorgepraat worden. Ja. Want deze man die had 6 keer de Tour kunnen winnen. Of 7 keer.
Ja.
En dat, daar denk je meteen aan. Eigenlijk.
Waarvan je altijd moet denken, want het ging net over Sagan. Toen moest ik denken, oh ja, die is nu, hoe oud is hij, 31 of zo. Die zou nu op zijn absolute top moeten zijn. Of in ieder geval, hij zou nog steeds op zijn absolute top moeten zijn. Dus eigenlijk al heeft niemand het meer over. Als het over de groene trui gaat, dan gaat het over Van Aert en over Dima. Over allemaal andere renners in ieder geval. Dima doet er toen niet mee.
Dima doet niet mee en Van Aert rijdt in dienst. Dus die winnen het allebei niet.
Nou ja, over Van Aert is er veel twijfel. Hè? Of die dan misschien nog...
Ja,
maar goed, in ieder geval, Sagan wordt bijna niet meer serieus genoemd. Of in ieder geval niet als de ster van de Tour. Het gaat over Dumoulin, over Roglic. Maar die zou in principe nog jaren, er werd al gezegd, die gaat 10 keer de groene trui winnen en alle klassiekers. En je ziet hoe snel dat verandert. Bij Evenepoel ook. Nou ja, hopelijk wint hij ooit de Tour de France.
Ja, maar dus het is ook wel een zekere schoonheid in de vroegtijdig beëindigde carrière. Want uiteindelijk wordt die carrière dan door onze fantasieën wordt die groter dan die ooit had kunnen zijn waarschijnlijk.
Ja.
Ik viel mij een keer op toen jij op zondagavond een verhaal had over Willy Dullens.
Ja.
Zo'n jong, gestopt door blessures gestopte voetballer, die misschien wel net zo goed was als Cruijff.
Ja, dat is Cruijff zelf, hè?
Ja. Dus dat ook zo'n dat heeft ook wel iets moois. Die man werd later kapper en die staat daar dan de mensen te kappen. Terwijl die, wat had er niet allemaal kunnen zijn? Weet je? Dat is ook wel een mooi, ook wel iets. Heeft ook wel even in literaire zin, hè? Heeft dat ook wel schoonheid?
Ja, het is wonderbaar, want als personage en in literaire zin is het prachtig. En voor mij om het schrijven en hopelijk voor mensen om het te lezen of te horen is het een heel mooi verhaal. Alleen over hemzelf, heeft hij vaak over verteld, hij is daar gewoon nooit overheen gekomen.
Nee, dat is een
drama. Wat hem op zijn 20ste is overkomen, daar is hij nog steeds iedere dag verdrietig over. En dat is een halve eeuw geleden inmiddels.
Ja.
Dus het personage Willy Dullens is schitterend, maar de mens Willy Dullens is natuurlijk maar tragisch.
Ook dat is natuurlijk een heel, heel bekend literair thema. Wat had kunnen zijn?
Ja.
Als niet. Als er niet... Ja, die had ik wel niet als vrouw kunnen hebben. Als ik tijdig de goede beslissingen had genomen. Of, ja, zo reflecteerden natuurlijk heel veel mensen op hun leven. Een paar verkeerde afslagen één verkeerde afslag. En het is en letterlijk bij Evenepoel een verkeerde afslag.
Ja.
Namelijk naar rechts in plaats van naar links. Terwijl het ook weer heel mooi wielrennen was. Want het gebeurde doordat die Nibali... Die heel goed kan dalen.
Ja,
kun je zeggen, onverantwoord van die Nibali met die onervaren wielrenner in je wiel. Want je dwingt hem om risico's te nemen die hij niet aan kan.
Maar Nibali wist dat hij dit moest doen om een kans te maken. Omdat hij waarschijnlijk bergop het niet zou redden tegen hem.
Ja. Dus dan is er heel goed gedaan van Nibali eigenlijk. Ja.
Zoals met hij ook ooit Kruiswijk in een...
Met noodlottige gevolgen, Nou ja, ook.
Kon hij bergop, kon hij hem niet hebben. Maar bergaf...
Dwong je hem toch tot een fout. Ja. Dat is ook wel... Hoort wel bij topsport.
We gaan naar zo'n ander verhaal. We gaan naar Aard Vierhouten. De vorige aflevering van deze podcast ging over Aard Vierhouten. Over de dag dat hij bijna dood ging in de Tour. 13 juli 2002. En Vierhouten wordt ziek. Doodziek.
Aard Vierhouten moet lossen uit het peloton. Ziek, misselijk. En dan krijg je dit. Het is knoeihard de wet van de Ronde van Frankrijk. Maar op zieke renners wordt niet gewacht.
Vierhouten fietst uit, maar is zo ziek dat hij in het ziekenhuis terechtkomt. En dan gaat het ineens snel.
Aard voelt dat het klaar is, dat hij gaat sterven. En dan ziet hij ook een fel licht, zoals hij het beschrijft. Voor zijn gevoel is dat het einde.
Weet ik dat ik niet meer bij was. En toen kwam ik in een soort van tunnel terecht van onwaarschijnlijk fel groot wit licht. En zo'n beest die je aankijkt en nog eens weghuppelt en weer omdraait. Ja, toen was het niet... Toen dacht ik wel van, oké, het verhaal is over. Dat besefte ik toen pas op dat moment voor het eerst van, nou, dit was het. Over en uit.
En dat is natuurlijk een enorme paniek. Hij heeft twee jonge kinderen. Hè? En hij ziet ze ook voor zich. En hij neemt als het ware, neemt hij in zijn hoofd afscheid. Dan komt er een soort rust over hem. Ik kan toch niks meer doen. Het is klaar. En dat is vanaf die tijd mist hij gewoon ook een heel stuk. Want nou ja, Art Vierhouten leeft gelukkig nog. Dus het is niet het einde geweest. Maar dan is hij volledig kwijt wat er gebeurd is. En jarenlang heeft hij niet geweten, bijna 20 jaar lang heeft hij niet geweten wat er eigenlijk precies gebeurd is. Totdat de ploegarts en hij elkaar weer ontmoeten.
En Wiep Itsinga, die je hier hoort, die mag bij die ontmoeting zijn. En daarover heeft hij geschreven in de muur 69. Die kun je natuurlijk bestellen via de webshop op uitgeverijdemuur.nl. En in deze podcast, die dus al in je podcast-app staat, reconstrueren Wiep en Aart deze bijna fatale etappe in de toeren van 2002.
Dan kun je van leren dat als je een hert ziet, dan is het linkerzoek.
Dan is het linkerzoek.
Hij zag een hert, hè?
Hij zag een hert, ja. Hij zag een hert wegrennen in een soort lichte omgeving.
Maar dan niet zoals Geesink. Die kwam toch een hert tegen op training een paar maanden geleden. En die heeft daar een foto van gemaakt. Die bleef daarbij. Die wist, ik mag het niet aanraken, want dan herkent de moeder het niet meer. Dat allemaal best wel gevorderde natuurliefhebber. Samen met Woods, volgens mij. En daar hebben ze had hij een hele serie foto's van hoe die het zo'n heel klein beest midden op de weg en dan gingen ze daar omheen staan. Dus het was echt heel ontroerend. Dus het kan ook wel goed zijn als renners een hert tegenkomen. Het hoeft niet altijd fataal te zijn.
Ja, ik heb een keer gehad dat een reetje voor me langs sprint. Ik fietste in een groep en vlak voor me sprint en steekt een ree over.
Door die groep heen
en
helemaal.
Ik had ik fietste uiteraard op kop en ik kreeg het modder van zijn poten in mijn gezicht. Dus ook met mij had het heel anders af kunnen lopen.
Ja. Meerenners, hè, dan moet je... Ja.
Even richting het slot. Wat voor verhalen gaan we krijgen? Het is natuurlijk altijd moeilijk om in te schatten, maar...
Ik denk dat we veel verhalen gaan krijgen over renners die nog niet zo heel bekend zijn.
En nieuwe helden.
Nieuwe helden, dat denk ik. Ja. Ik denk dat er een aantal renners rondrijdt dat denkt... Als ik nou eens gewoon die eerste paar dagen kan aanhaken, hè, want het begint gelijk al vrij zwaar, de eerste week. En ik, wat zit er dan voor mij in? Dus ik denk dat het een...
Heb je iemand in je hoofd?
Nou ja, natuurlijk de bekende namen zoals Pogacar, maar ik heb...
Pavel Sivakov.
Ik heb Kemna in mijn Scorito pool opgenomen.
Ah.
Omdat ik dacht van, ja, dat is...
Op de valreep heeft nog even een tourpool tip.
Ja, nou, hou het er goed, hè. Ik heb meestal de verkeerde. Maar Kemna is een... Ik zag hem in de... Ik weet niet welke wedstrijd.
Ja, Dauphiné, denk ik.
Daar won hij in een etappe.
Ja, daar won hij in een etappe. Wat een goede renner is dit, ze.
Vorig jaar in de Tour was hij ook goed, hè? 1 of 2.
Ja, het is ook niet zijn eerste Tour. Dus hij sloopt 24. Hij komt van Sunweb, hè?
Ja, dit was het talent van Sunweb, zeg maar.
Ja, nou, zo'n jongen.
Een van de talenten.
Ik vind dat een tour waarin zo'n jongen nou kan excelleren.
Betekent
verrassen.
Dat ook meteen dat de Dumoulins van deze wereld iets minder... ga je er eigenlijk al vanuit dat het iets minder hun verhalen worden, maar iets meer nieuwe verhalen?
Ja, dat is
verhalen.
Wel weer zo'n voorspelling waar je niks mee kunt.
Ja,
daar kun
je ook niks mee nemen.
Maar het is, ik denk wel dat het Dumoulin zijn laatste kans is, omdat er zit nu zo'n generatie jonge renners aan te komen die zo goed is.
Nou, dat dacht ik eigenlijk ook. Volgens mij is dit de grootste, maar meteen ook de laatste kans van Jumbo-Visma. Als je Pogacar ziet, als je Bernal ziet. Ja. Dat zijn gasten, die zijn toch... Hoe oud zijn die? Die zijn begin 20.
Nou ja, als Evenepoel volgend jaar fit is.
En Evenepoel,
hij heeft dit jaar nog niks verloren in principe, dus ja.
Ja.
En heb je die Carapaz, die heeft ook al een Giro gewonnen. Je hebt die Rus bij Ineos, Sivakov. Ja, dat zijn allemaal potentiële toerwinnaars, hè? Het zijn jongens die zijn zo goed. Ja, er komt een keer een wisseling van de wacht. Dat is altijd zo. En Dumoulin is natuurlijk ook nog niet oud. Die is ook pas 30. Maar er komt een hele, hele ambitieuze en voor mij zeer getalenteerde generatie aan.
Ja, het is andere koek dan Boegman en Bardet en zo.
Ja, ja, ja,
ja, ja, ja, dat denk ik ook.
Tot slot, wat gaan jullie doen met de Tour?
Zo weinig mogelijk, hè? Nee, ja, nee, kijken.
Maar nog programma's of stukken schrijven?
Stukken schrijven wel, ja. Ja, nou, wat Bert zegt over die verhalen, ook bijvoorbeeld over Dumoulin. Je bent er, dat is het voordeel als je schrijft of voor de televisie werkt of podcast maakt. Je bent zelf als het ware, je kan zelf die verhalen ook maken. Je kan er zelf of actief naar op zoek of de nadruk erop leggen. Dus ik heb heel vaak geschreven over Dumoulin. Wat er ook gebeurt, het is natuurlijk sowieso weer een verhaal. Wat ja. Hij pakt zijn laatste
of
kans.
Of een glorieus verhaal.
Of het is een ja. knechtenverhaal waaruit blijkt van dit is misschien nu zijn rol. En nou, hoe is dat voor zo'n ster om dan meesterknecht te zijn? En kortom, je kan je echt je eigen verhaal schrijven. Of het nou over nieuwe mensen gaat of over bestaande figuren. En ik vind over het algemeen nieuwe verhalen dan
er worden in elk geval weer 1000 nieuwe verhalen
ja,
geboren.
Iedere dag.
Dat weet ik. Dus ik heb... Wij ja. gaan met de muur, met John Kroon en Peter Ouwekerk dagelijks een column schrijven. Afwisselen met z'n drieën. En ik, had bij de Volkskrant gevraagd, van, kan ik samen met Peter Winden niet een afwisselende column schrijven? Dus dat gaan we ook doen, dag om dag. Dus ik moet elke dag kijken. Dus ik kan dan ook zeggen, van als ik op de bank lig met een aantekenboek, van ik ben gewoon aan het werk.
Beste excuus denkbaar.
Ja.
Alleen maar kijken naar de Tour. Mannen, bedankt. Dit was het eerste Muurcafé. Gaan we dat vaker doen, Bert?
Ik vind dat we dit café moeten gaan adopteren. En dat we hier ook eens een keer een leuke muuravond moeten gaan organiseren.
De eigenaar staat te juichen achter de bar.
De eigenaar die gaat een heel technisch geavanceerd apparaat kopen. Waarmee hij de lucht kan afzuigen. En dan mogen er ook weer 30 man in.
Goed, gaan we doen. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. En nogmaals, als je iets wil bestellen van de muur, ga dan naar uitgeverijdemuur.nl. En veel plezier bij de Tour.
Dankjewel, jij ook.